Van weegschaal tot wondermedicijn, van klinkklare onzin tot kansrijke kennis over overgewicht en obesitas. Welkom bij de podcast van Studio Overgewicht. In Gezond Gesproken praat ik Merel van Dorp met deskundigen en ervaringsdeskundigen over wat werkt en waarom als je gezond wilt leven. En vandaag is dat met Mark Jansen. Hij is directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, het CBL, die de belangen behartigt van supermarkten en foodservicebedrijven. En ik heb me laten vertellen dat dat leveranciers zijn van groothandels en horeca. En daar gaat maar liefst 45 miljard euro in om. Dus best behoorlijk wat. Nou, Mark, fijn dat je er bent.
Ja, leuk om er te zijn.
Je bent eigenlijk een soort dinosaurus, hè, bij CBL, want je werkt er al een kwart eeuw, of niet?
Ja, precies. Ja, ik denk dat ik toen ik begon was ik nog minder grijs, maar gelukkig heb ik allemaal haar nog. Maar nee, ik werk er sinds 2002 bij het CBL.
Wat is zo leuk aan werken bij CBL?
Nou, kijk, het deel van de keten waar je dan voor gevraagd wordt om dingen te doen, dat is het eind en dat is richting de consument. En dat betekent dat al een mooie werkterrein is natuurlijk. Hè? Iedereen kent supermarkten. Maar daarvoor gebeurt eigenlijk alles wat nodig is om die schappen elke dag gevuld te krijgen en de mensen te kunnen laten eten en drinken. Ja, en dat is zo divers en zo breed. Je zei net 45 miljard omzet, dus inmiddels ruim 50. Hè? Dat komt ook door de prijsstijgingen natuurlijk. Maar we voorzien gewoon een heel groot deel van Nederland elke dag van eten en drinken. En daar zijn boeren en tuinders voor nodig, verwerkers. Maar het hele cluster wat daarvoor nodig is. Ja, dat kun je vanuit mijn positie een beetje overzien. En ja. Dan spelen er heel veel onderwerpen.
En elke keer wat anders.
Altijd weer wat anders.
En waar komt die interesse in voedsel bij jou vandaan?
Nou, ik kom uit een klein dorpje, uit het oosten van het land. Van oorsprong wilde ik eigenlijk wel boer worden, omdat ik een bedrijf werkte. En ik dacht van, nou, dan wil ik boer. Dus ik ben daarna naar de haven.
Je komt niet uit een boerengezin.
Nee, klopt.
Nee. Ja, dus je werkte daar als bijbaan.
Ja, het was een bijbaantje in de weekenden en in de vakanties. Ik was altijd daar te vinden, koeienmelken en varkens verzorgen. Toen dus naar de HAVO wilde ik naar de HAS, naar de Agrarische Hogeschool. Mm-hmm. Dat heb ik in Dronten gedaan. En dan kom je er op een gegeven moment ook wel weer achter. Als je ouders geen bedrijf hebben, dan is dat kansloos zo goed als. Hè? Want dan moet je
moeilijk,
veel geld in
te kopen. Ja.
Ja, dus, en toen ben ik in Wageningen verder gaan studeren. En ja, dan ontwikkel je ook, hè, ik heb daar economie gedaan. En dan ga je een beetje richting, in mijn belangstelling ging ook naar politiek en beleid uit. En uiteindelijk ben ik na de studie naar wat kleine omzwervingen bij een branchevereniging voor de zuivelgroothandel begonnen. Daarna bij LTU Nederland, secretaris van de vakgroep melkveehouderij. En toen dat voorbij was, na 5 jaar ben ik naar het CBL gegaan. En daar zit ik nog steeds.
Ja, daar. Mooi. Leuk inderdaad. Ja. En welke gezonde dingen zitten nou standaard in jouw winkelmandje?
Nou, ik denk dat wij heel gevarieerd eten. Ik probeer ook zoveel mogelijk biologisch te kopen. Niet omdat dat per se gezonder is, maar ik denk dat dat een marktsegment is dat ook aandacht behoeft. Dus dat moet ook uit de markt komen, dus dat moet er ook vraag naar zijn. Ik denk dat we ook heel veel vers, we besteden wel tijd aan koken thuis. Dus ook heel veel vers en ook zo vers pakketten. Dus zoveel mogelijk, maar ik zondig absoluut regelmatig met chips en koekjes.
Ja, dat is voor jou een moeilijke verleiding dan?
Nou, moeilijke verleiding. Ik denk dat ik veel lekkere toetjes eet.
Oh ja?
En dat
toch een beetje die zuivelindustrie waar je ooit begon, die werkt nog een beetje door.
Ja,
ja.
Zeg maar desserts, het hoeft helemaal niet, hè, maar het is gewoon lekker na het eten. En misschien is dat dan wel een soort van... guilty pleasure, maar...
Ja.
Ja, klopt.
En is dat dan...
Maar gevarieerd eten is gewoon belangrijk.
Ja,
Dan kun je best af en toe wel wat ongezonder spullen in je karretje hebben liggen.
Zo is het, ja.
En niet te veel, dat is ook belangrijk.
Ja. Hey, en als jij nou iets ongezonds meeneemt, ben je dat dan van tevoren van plan? Of word je verleid door advertenties en reclames ter plekke of door waar het ligt?
Nou, ik denk dat het meestal wel... van plan is, maar ik ben ook geen pilaarheilige natuurlijk. Hè? Dus je ziet als je op een kopschap en je loopt langs, hè, als de chips in de aanbieding zijn, denk je wel, dat moet ik voor het weekend toch hebben. Dan laat ik het allemaal meenemen.
Ja,
dus natuurlijk, mensen worden verleid.
Ja. Gaan we het straks
daar nog wel over hebben. Dus ook de goede kanten op, daar gaan we het straks over hebben.
Maar, ja,
Leiding is niemand vreemd, dus
nee.
Mij niet.
Ja. Nee, precies. Ja, want die supermarkt, hè, die heeft natuurlijk eigenlijk een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat vind jij en dat vindt ook CBL, hè?
Klopt.
Hoezo en wat voor?
Nou, ik denk dat supermarkten leveren of zijn heel veel in de samenleving te zien. In elk dorp of in elke wijk heb je al 1 of 2 supermarkten. Dus je bent heel zichtbaar. Je verkoopt in principe alles wat beschikbaar is. En tegelijkertijd heb je een aantal maatschappelijke opgaven, zoals duurzaamheid verder brengen, boven de wetgeving die er al is. Maar ook op het gebied van gezondheid hebben wij ook best wel, denk ik, een track record, als je het in goed Nederlands zegt. Waar we kijken van, ja, weet je, we moeten toch kijken dat de gezondere keuze de makkelijke keuze wordt. En soms ook dingen doen omdat je denkt van, dat komt over een aantal jaren, is dat heel belangrijk. En dan moet je daar verantwoordelijkheid voor nemen. En dat geldt voor duurzaamheid, gezondheid. Mm-hmm. We hebben natuurlijk ook 400.000 mensen in dienst als branche, dus ook voor het werkgeverschap. We moeten ook zorgen dat de weerbaarheid van de samenleving goed is. We zien nou recent het gedoe in de regio Utrecht waar water niet meer uit de kraan kwam.
Ja, tijdelijk niet goed.
En dan zie je toch dat mensen naar een supermarkt gaan, als ze bericht horen, om extra water in te slaan. Dus die functie heb je ook om mensen een beetje op gemak te stellen van, we kunnen morgen ook nog eten.
Toch vraag ik mij af, heeft een supermarkt niet vooral ook de verantwoordelijkheid om winst te maken?
Elk bedrijf heeft een verantwoordelijkheid. Winst is een functie om continuïteit te waarborgen. Voor elk bedrijf is dat, groot of klein, dat maakt niet uit. En producten die je verkoopt, die moet je ook met een heel klein... En het ene bedrijf verdient wat meer dan een ander. Supermarkten zitten in een concurrentieveld die heel erg concurrerend is. Dus er wordt winst gemaakt, er wordt een beetje winst gemaakt. Maar er wordt vooral geconcureerd om de klant. Hè? Die kan ook maar zo naar een andere winkel.
Naar de andere supermarkt.
Andere formule gaan.
Want kijk, je zegt er wordt een klein beetje winst gemaakt.
Ja.
Ik heb al het idee dat... als ik zelf nu tegenwoordig naar mijn winkelmandje kijk, denk ik, best wel duur geworden eigenlijk allemaal.
Ja, kijk... Dat is ook duur geworden. Hè? Dat ontkent niemand. En er zijn allerlei oorzaken voor aan te wijzen. Maar je moet beseffen dat gemiddeld genomen 98% van de omzet van supermarkten, dus wat jij betaalt in de winkel, en al die andere mensen, 98% daarvan zijn kosten. Inkoopkosten zijn het grootste deel van je kostenpost als winkelbedrijf zijnde, dat is ongeveer 75-80%. Mm-hmm. En daarnaast heb je ook personeel. Je hebt winkels die je moet huren of zelf bouwen.
Ja.
Je hebt alle logistiek, vrachtwagens, dus koelingen, noem maar op. Hè.
En dan blijft er maar een heel klein beetje over.
En dan blijft er gemiddeld gezien 2% over.
Ja.
Als je het goed doet, 3 of 4. En als je pech hebt, we kennen de formules wel die de afgelopen tijd moeilijk zaten. Mm-hmm. Dan ga je rond de 0 dobberen als winstpercentage. En als je nog meer pech hebt, dan ga je verlies leiden. En dan, we kennen ook heel veel supermarkten die de afgelopen tijd gestopt zijn.
Ja.
Die dat op de een of andere manier niet konden opbrengen.
En dan denk ik bij mezelf, maar dan zou ik namelijk zelf liever investeren in het verkopen van misschien wel dure... althans producten die duur verkocht worden, maar die niet zo duur zijn om in te kopen. En dat zou maar zo ongezond voedsel kunnen zijn. Want dat verkoopt misschien makkelijker en dan hou ik wat meer marge over. En toch zeg jij, we hebben toch een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Ja.
Maar die heb je dus ook, zoals je net zei, naar je eigen werknemers toe. Hè? Je wil graag dat je bedrijf blijft staan, dat zij ook een boterham kunnen verdienen. Ja. Maar tegelijkertijd wil je ook natuurlijk die winst wel waarborgen. Mm-hmm. Dus dat lijkt mij een beetje een duivels dilemma ook.
Ja, maar als je daar niet tegen kunt, dan moet je een ander bedrijf opzetten.
Vind jij juist heel leuk, maar ja.
Nee, maar god, weet je, je weet dat het de concurrentie heftig is. En door het grote volume wat je als individueel bedrijf hebt, ook de kleinere supermarkten, die hebben best wel een groot volume, kun je toe met een lage winstmarge. Dus winst is noodzakelijk voor de continuïteit, maar te veel winst op het concurrerende vlak gaat direct doorgegeven worden naar de consument. Want als je te dure producten koopt, en het zijn heel vaak ook de aanmerken of de bekende producten, die van de ene winkel tot de andere niet variëren in kwaliteit of anderszins. Denk aan de grote A-merken. Mm-hmm. Dus die kunnen consumenten gewoon ook ergens anders kopen. En dan ga je proberen om consumenten te verleiden, ook met bijvoorbeeld, noem eens wat, verspakketten.
Ja.
Gemaks-items toevoegen, voorgesneden groenten, bijzondere producten. Kijk, je kiest je eigen profiel als winkel. En de ene heeft, als je een discounter bent, heb je misschien 5.000-6.000 verschillende artikelen. Als je een grote Jumbo of een grote AHXL bent, dan heb je er misschien wel 30.000.
Ja, ja. Dus daar verschillen.
Ja, er zijn heel veel verschillen.
Ja. Dus, als je nou een taart zou moeten verdelen, hè, uh-huh. tussen wie verantwoordelijk zou moeten zijn voor betaalbare, gezonde en duurzame boodschappen, hè, zoals jij al in het begin van het gesprek aangaf. Hè.
Oh ja.
Hoe groot is die taartpunt van supermarkten dan eigenlijk?
Ik weet niet of je daar zo makkelijk op die manier zeg maar onderscheid in kunt maken. Want voor duurzaamheid moet je weer andere dingen doen. En andere afspraken met je leverancier maken.
Okay, ik ga jou hier niet mee laten wegkomen.
Nee, dat is
natuurlijk ook al. Dus dan koersen op de gezonde. Hè. We willen een gezonde taart. Ja. Voor welk stukje is de supermarkt verantwoordelijk? Is dat een kwart? Is dat de helft? Is dat een achtste?
Nou, als je kijkt naar het besteedbare, wat mensen, consumenten aan euro's uitgeven aan voedsel, eten en drinken, dan is denk ik 55% van de euro gaat naar supermarkten. Dus 45% naar out-of-home, wat we noemen, hè? Horeca, catering, bedrijven.
Ja, maar als je kijkt naar die verantwoordelijkheid, dus is de supermarkt dan voor 55% ook verantwoordelijk voor dat mensen zelf een gezonde keuze kunnen maken? Of ligt dat lager, dat percentage?
Ik denk dat wij... Ik vind het wel een moeilijke vraag.
Ja.
Ik denk dat wij een bovengemiddelde verantwoordelijkheid hebben, omdat we zoveel... We krijgen 4 miljoen klanten elke dag over de vloer.
Mm.
Bijna iedereen doet boodschappen in de supermarkt. We hebben ook een verantwoordelijkheid om te laten zien welke producten gezonder zijn in dit geval of duurzamer. En hoe dat dan in zijn werk gaat. En daar zeggen we altijd van, we moeten het meer en beter uitleggen. Maar we moeten ook gewoon dingen doen. Dus we komen zo meteen nog wel even op, denk ik, wat we vinden dat we doen. En wat voor effecten dat heeft voor de bevolking. Maar ik denk dat supermarkten een bovengemiddelde verantwoordelijkheid
hebben. Ja, omdat een percentage aan hangen. Want eigenlijk hoor ik dan dat er dus ook nog andere spelers zijn die hiervoor verantwoordelijk zijn. Wie hebben dan misschien een grotere rol dan de supermarkt?
Nou, maar ik weet niet of dat een grotere rol is. Als je kijkt naar waar we de laatste tijd veel aandacht voor hebben, is de voedselomgeving.
Ja.
De supermarkten zijn niet de enige plek waar mensen eten en drinken kopen. Dat gebeurt ook on the go. Mensen bestellen voedsel of eten.
Want daar heb je ook een irritatie eigenlijk op zitten. Dat je zegt, ja...
Ja, level playing field vinden we wel belangrijk.
Ja, want vertel eens dan. Wat is dan waar erg je stiekem een klein beetje aan als het over voedselomgeving gaat?
Als het over voedselomgeving gaat, dan zijn wij niet de enige speler. We zijn wel een grote partij. Maar lopen ze van een willekeurig centraal station naar de binnenstad van welke stad dan ook. Je ziet links en rechts overal wordt eten aangeboden.
Ja.
En de meeste aanbieders van voedsel bieden producten aan die niet in de schijf van 5 zitten.
Nee.
Dan beginnen we al te kijken van wat is dan het aanbod? En ik vind, als je het over de voedselomgeving moet hebben, dan hebben wij een grote rol. Mm-hmm. Misschien wel bovengemiddelde rol. Maar je moet ook naar alle andere aanbieders kijken. En je moet ook naar kijken wat in bedrijfsrestaurant wordt aangeboden. Omdat mensen daar ook hun spullen eten en drinken kopen.
Wordt er dan meer, liggen supermarkten meer onder een vergrootglas?
Ik denk het wel.
Ja. Ja?
En dat is onze rol niet. Maar dat is gewoon wat het is. Omdat we zichtbaar zijn.
Mm-hmm.
Iedereen kent, of niet iedereen misschien, maar de Hoogvliet en de Boys en de Albert Heijn en de al die...
Ja, dus al de grote supermarkten zijn bekend. Ja.
De kleinere spelers of de misschien wat minder georganiseerde partijen, die kunnen zich vaak onttrekken aan maatschappelijke discussies. Wij willen dat niet en we doen het ook niet. We vinden dat we die rol hebben samen met A-merken en met andere leveranciers en boeren en tuinders.
Ja, en dat vind ik ook wel bijzonder. Hè? Want CBL is dan een soort belangenbehartiger, zou je kunnen zeggen, voor onder andere supermarkten en de leveranciers van de horeca aan andere foodservice bedrijven. Maar die hebben natuurlijk een commercieel belang. Hè? Kun je dat dan wel vragen dat ze dan daar zo op gaan sturen op gezonde voeding? Jubel. Kun je dat verlangen van ze? En willen jouw leden, zeg je dan, hè, denk ik, bij jullie.
Ja, leden.
Willen jouw leden dat wel?
Ja, sterker nog, daar worden wij voor op pad gestuurd.
Wat willen zij graag dan?
Zij willen dat de gezondere keuze, in dit geval hebben we het over gezondheid, mm-hmm. we hebben het ook over andere dingen, mm-hmm. maar nu gezondheid, dat de gezondere keuze makkelijker wordt voor de klanten, de consumenten in Nederland.
Ja.
En dat het liefst gepaard gaat met zo laag mogelijke administratieve lasten en allemaal monitoring en dat soort dingen.
Ja, dus er wordt niet geen heel druk.
Kosten.
Ja.
Mm-hmm. Maar wij zien ook wel dat de samenleving dikker wordt. Dat onze klanten dikker worden. We hebben daar de afgelopen jaren op ingezet om dat te doen keren. We hebben ook met de overheid afspraken daarover gemaakt. En als eerste wordt naar supermarkten gekeken als het over voedsel gaat. Hoewel overgewicht.
Ja, dat vind jij, ja.
Dat is veel complexer. Er liggen veel meer oorzaken aan de grondslag waarom mensen dik worden.
Ja.
Niet alleen voedsel, maar ook bewegen.
Dus als en, terug aan naar de taart, dan zeg je dan heeft die supermarkt heeft een klein stukje verantwoordelijkheid binnen die taart, maar er liggen nog wel wat andere punten. En moet dan de supermarkt meer gezond eten aanbieden of minder calorierijk ultrabewerkt voedsel aanbieden? Hey, moet er meer van het een of minder van het ander?
Allebei, zou ik bijna zeggen.
Ja.
Dus we hebben ook wel de ambitie om meer producten uit de schijf van 5 aan te bieden. En het mensen ook makkelijk te maken. Want dat betekent wel dat als je, de groentes die niet bewerkt zijn, als je die wilt aanbieden, dan moeten mensen thuis nog het nodige voor doen.
Ja,
kunnen het niet makkelijk meenemen.
En,
een sinaasappel is natuurlijk gezonder dan, dan snoep, bij wijze van spreken.
Ja, of limonade siroop met smaak sinaasappel.
Maar ga maar eens een sinaasappel pellen in de trein.
Ja.
Noem maar wat. Hè. Dus dan wordt het wel...
Of kost ietsje meer moeite.
Ja, en ook als je een hele bloemkool... ik denk dat sommige mensen hebben er toch wel moeite mee hoe je dat moet klaarmaken of wat dan ook. En daar kunnen supermarkten bij helpen. Met
een pakket bedoel je.
Bijvoorbeeld, en voorgesneden producten, ja.
Ja, en waarom staat er nou niet ergens in de supermarkt... Hier ligt alles van de schijf van 5.
Ja, dat is een goeie. Nou, eigenlijk ligt die wel bij de ingang, want alles groente en fruit is schijf van 5. Maar door de hele winkel heen...
Maar dat is ook wel een beetje, heb ik me laten vertellen, ook wel een beetje gemeenig. Want dan heb ik eerst die appels gepakt en die peren en, die groenten en zo. Ja. En dan loop ik later door in die supermarkt en dan denk ik, nou, ik heb al zo goed mijn best gedaan. Mm-hmm. Nu mag ik die rol koekjes ook wel meenemen. Het schijnt dat het ook een beetje zo werkt, toch?
Ja, maar oké, als je uit allerlei sociologische onderzoeken zal dat misschien blijken.
Je moet er ook een beetje om lachen, zie ik.
Nou, kijk, het wordt heel vaak gebruikt hè, als argument van... maar jullie doen ook de foute dingen.
Ja, je wordt
Ik denk dat heel veel mensen, als ze een rol koekjes nodig hebben... dan hadden ze dat al in hun hoofd.
Gingen ze toch al doen.
Gingen ze toch al doen.
Ja. Maar goed, even terugkomen op de schijf van 5. Ja.
Waar wij behoefte aan hebben, is dat we daar meer ondersteuning bijvoorbeeld van de overheid in krijgen.
Hoezo dan? Je kan toch gewoon een bord neerzetten, hier alles van de schijf of een sticker erop, schijf van 5.
Nou, dat kan wel, maar dan mag het niet. Hè?
Mag niet?
Nee, dat mag niet. Dan word je meteen door dezelfde overheid, die tegen ons zegt van verkoop meer producten uit de schijf van 5, word je meteen op je schouders getikt van dat mag niet.
Waarom niet?
Ja, ik kan het verklaren, maar ik vind het eigenlijk ook wel jammer dat het zo is. Dan wordt het gezien als een claim.
Oh, en dat het gezond is.
Dat het gezond is, of dat het een betere keuze is dan een andere keuze. En dan kom je in de voedingsclaims en de gezondheidsclaims discussie. En dan mag je als bedrijf dat niet zomaar claimen. Andersom mag het wel. Dus dat vind ik...
Mag het wel, namelijk?
Nou, het voedingscentrum heeft op zijn website en in de app van het voedingscentrum staan alle producten die je kunt bedenken.
Kan je zo opzoeken.
Met de hele ingrediënten, declaratie, alles zit erbij.
Sta je in de winkel, denk je, is het gezond? Kan je naar de website?
Precies. Ja. En dan zie je ook, daar staat er een vinkje aan of uit van dit product past in de schijf van 5.
Ja.
Als je als supermarkt in het schap of in je webshop datzelfde vinkje wil laten zien, of in het schap zegt, past in de schijf, dan mag het niet. Want het schijf van 5 is daarmee een voedingsclaim of een claim in ieder geval. En dan moet je ervoor naar Brussel. Onze overheid is nog niet zover om het lef te hebben om ons dat te laten doen.
Dus het klinkt echt een beetje raar eigenlijk.
Nou, dat klinkt heel erg raar. Ja. Wij lopen ook al jaren te lobbyen en dan kun je zeggen van dan doe je dat niet goed genoeg. Maar we komen er maar niet doorheen bij het voedingscentrum en ook niet bij het ministerie van VWS.
Nee. En dus het is eigenlijk, hier loop je tegen regels aan. Toch ben jij niet tegen regels, hè?
Klopt. Nou, ja. Nee, ik vind dat het heel goed is. Het liefst zo weinig mogelijk regels. Maar als het moet, dan moet een overheid die alle belangen kan afwegen. Dan komen we misschien straks nog over allerlei belastingen en dat soort dingen. De overheid kan in afweging alle belangen regels stellen.
Ja.
Bepaalde producten mogen wel of niet. Of...
Word je daar blij van dan? Zou het jullie helpen als de overheid gewoon hele strakke regels opstelt voor wat wel en niet mag? Helpt dat dan om het gezonde aanbod te vergroten?
De overheid doet dat ook als het gaat over veiligheid. Hè? Stoplichten, stoppen voor rood. Ik denk dat de overheid het niet kan. Om heel erg diep in te grijpen in het assortiment of in welke producten wel of niet mogen. Bepaalde uitzonderingen daar gelaten.
Want dan lopen ze tegen?
Nou, dan weet ik niet waar ze tegenaan lopen, maar ze willen het niet en ze doen het ook niet. Want misschien komt er dan de komende tijd ook nog wel discussie over welke producten wel of niet mogen. Bijvoorbeeld een voedselwet wordt over nagedacht. En er zijn partijen in Nederland die vinden dat de overheid maar moet bepalen welke producten wel of niet mogen.
Maar dat vind jij niet?
Ik denk het niet. Nee, ik vind dat, dat gaat toch een beetje tegen vrije marktwerking in. Ik denk dat het veel beter is om consumenten bewust te maken wat ze kopen. En laat dan af en toe echt die zak chips wel gewoon langs de kassa gaan en op een verjaardag opgegeten worden. Mm-hmm. Maar niet elke dag.
Nee.
En die zeg maar bewustwording ook bij de gemiddelde consument. En misschien wel, nou ja, waar we het heel vaak over hebben is de consument of de burger die misschien wat minder, nou ja, hoe zeg je dat, de lage zes, hè, de lage sociale economische status
precies,
hebben.
Precies, ja. Dus minder goed dingen kunnen betalen.
Ja, en betalen, maar ook misschien ook minder kennis hebben over wat voeding doet met je enzovoort. En dan toch denken van, nou, als er een mooie afbeelding of verpakking staat, dan zal het wel kloppen, terwijl er te veel suiker in zit. Mm-hmm. En dat hun kinderen geven. Dus maar bewustwording en informatievoorziening werkt veel beter dan straffen en dat soort zaken. Maar de overheid kan wat mij betreft wel degelijk grenzen stellen.
En heeft de supermarkt een taak in dat mensen in kennis stellen van wat gezond of ongezond is?
Ja, daar willen we graag aan meehelpen. Ja, je kijkt, we hadden net over de schijf van vijf, hè, dat bieden supermarkten aan, naast ook de ongezondere producten. Een tweede pijler van ons, en dit is dan zeg maar de pijler min of meer vrije keuze, hè, en zorgen dat mensen dan ook goed handelingsbekwaam zijn, zoals ze dat noemen. Mm-hmm. De tweede pijler wat ons betreft is het stoplichtsysteem van groene producten die gerangschikt zijn met de voedselkeuzelogo Nutri-Score. Mm-hmm. Wat nu uitgerold wordt op wat ons betreft alle producten straks. En dan zie je in één oogopslag is een product gelijk met andere producten.
Beter of slechter.
Niet in
vergelijking met andere producten. Eigenlijk vergelijking met producten die erop lijken. Hè? Dus is dit binnen de pizza's een gezondere pizza of is die eigenlijk veel slechter?
Ja.
Want dat moet je natuurlijk ook nog heel goed gaan uitleggen. Want dat is ook niet voor iedereen.
Natuurlijk moet je alles goed uitleggen. En dat ook weer het ministerie van VWS staat daar aan de lat. Maar ik denk dat de meeste mensen wel weten dat als je voor het schap van de pizza staat of dus
dat het ontbijt, al in het algemeen niet veel gezond
is. Dat is toch wat anders dan wanneer je appel wil kopen.
Maar dit zou jij overal in de supermarkt wel willen zien, die Nutri-Score.
Ja. We hebben ervoor gekozen om Nutri-Score als voedselkeuzelogo te omarmen. Mm-hmm. De overheid moet dat ook weer, de overheid moet dat toestaan. Hè. We hebben dat in Brussel mogelijk gemaakt. De normen die daarvoor gelden, die zijn aangescherpt onlangs. En wij hebben voor onze huismerken, als je ervoor aanmeldt, voor Nutri-Score. Ik denk dat iedereen het wel kent, hè? Rood, groen, oranje.
Dus een scala van vijf kleuren tussen de donkergroen en dan lichtgroen en dan geel.
A tot en met E.
Oranje tot rood, ja.
En als je ervoor kiest als bedrijf om Nutri-Score toe te passen, dan moet je het op al je producten doen. Dus voor alle huismerkproducten van supermarkten staat nu een Nutri-Score.
Oh ja.
Wij zouden heel graag zien voor het totale winkelbeeld en de mensen die daar keuzes maken, dat ook de aanmerken daarin meegaan. Heel veel aanmerken hebben ervoor gekozen om dat niet toe te passen.
Nee, maar moet je dat dan afdwingen? Jij kan natuurlijk ook als supermarkt zeggen, van, nou weet je wat, die aanmerken doe ik ook gewoon niet meer in.
Dat kan, ja. Maar dan kom je wel in de discussie van, nou dan ga je bepaalde aanmerken niet meer kopen die je concurrent wel verkopen.
Ja, dus dit is dan toch een beetje...
Dit is
dan
commercieel.
Kom je wel bij de commerciële afweging terecht dan. Hè?
Ja. Daar zijn wij niet van. Mogen we niet als koepel, hè? Als belangenvereniging.
Nou, maar dat wil je denk ik ook niet. Want als jouw buurman die aanmerken wel verkoopt en jij vanuit een maatschappelijke overtuiging niet... Ja. En alle klanten lopen naar de buurman, dan ben je natuurlijk niet blij.
Ja, daarom.
Nee. Dus dan zou je eigenlijk willen dat de overheid daarin een duidelijkere sturing
heeft. En hebben we ook voor gepleit. In elke kans die we kunnen aangrijpen, als er nieuwe verkiezingen zijn of wat dan ook, of in gesprekken met de overheid. Wij zeggen gewoon, stel eens verplicht voor de hele Nederlandse markt.
Ja.
En dat kun je zelfs zover doortrekken dat... Ook gerechten en maaltijden, bijvoorbeeld in de horeca, ook een Nutri-score.
Ja, zover. Ja. Ja. Ja, en fiscaal aantrekkelijk maken, zie je daar ook kans in?
Ja.
En wie moet dan eigenlijk dat betalen? Moet dan de supermarkt door de zure appel heen bijten? Of moet de consument uiteindelijk dat gaan dokken?
Nou, sterker nog, ik denk dat als het gaat over fiscale maatregelen, dan kun je kiezen tussen straffen en belonen. Mm-hmm. En wij zijn voorstander van belonen. Dus maak het nou mensen makkelijk ook financieel gezien om bijvoorbeeld producten uit de schijf van 5. En begin je anders met
maar groen. Moet dan de supermarkt een soort subsidie krijgen of moet de consument meer betalen?
Nee, ik denk dat consumenten er gebaat bij zijn als je minder betaalt. Bijvoorbeeld dat je de btw op groente en fruit afschaft of verder naar onder brengt, minder dan 9% van maakt. Dat zou wel een flinke slok op de borrel schijnen.
Uiteindelijk betaalt de consument natuurlijk toch, want er komen wat minder belastingen binnen. Waardoor je het natuurlijk wat minder kan uitgeven.
Ja, nee, maar ik snap dat het heel complex is. Maar fiscale maatregelen, of het nou gaat over verbruiksbelastingen of andere accijnzen. We kennen op frisdrank al jaren een soort van frisdrankentax. Uh-huh. Bijzonder verbruiksbelasting heet dat. Die was een paar jaar geleden nog 8 cent per liter. En dat is inmiddels 26 geworden. Dat is
drie gekomen.
Ja, en de overheid profiteert ervan door de schatkist daarmee te vullen.
Ja.
Dus het instrumentarium is er om het te doen. Om producten duurder te maken. En dan ga je mensen straffen. Dan ga je consumptie op die manier proberen te beïnvloeden. Wij zijn meer van het belonen. Dus maak nou gezonde producten goedkoper. En kijk wat dat nou eens een keer gaat doen. En doe dat dus een aantal jaren. En ga niet een halve kabinetsperiode zoiets proberen.
Nee. Echt even een beetje substantiële tijd. Wat zou supermarkten nou nog meer helpen? Jij hebt al een beetje aangegeven, het zou ons helpen als wij een soort schijf van 5 mogen promoten. Het zou ons helpen als iedereen meedeed met die Nutri-score. Mm-hmm. Zodat we de consument helder kunnen uitleggen wat dan de gezonde keuze is binnen een bepaalde productcategorie. Mm-hmm. Wat kan supermarkten nog meer helpen om gezond eten aan te bieden?
Nou, dat is eigenlijk onze derde pijler. Het is goed dat we erop komen. We hebben dus keuzevrijheid. We hebben de geholpen keuze met Nutri-score. En we hebben ook, al jaren zijn we bezig en actief, samen met leveranciers en fabrikanten ook, om producten inherent gezonder te maken door suiker, calorieën, maar ook zout en ook verzadigd vet uit producten te halen. Mm-hmm. En dat doen we al een jaar of 10, denk ik. En het is bijna een soort van ondankbaar werk, maar we blijven het doen.
Waarom is het ondankbaar?
Nou, omdat je er ook... je mag er ook alweer niet over communiceren. Want als je iets als light bijvoorbeeld wilt aanprijzen, moet er minimaal 30% gereduceerd zijn. En als je kleine stapjes wilt herformuleren, noemen we dat, of reduceren, dan mag je daar niet over communiceren.
Nee.
Alweer, hè, de claims de claims kant.
Terwijl jij zegt, zou consumenten juist helpen?
Maar we blijven dit wel doen. We hebben de afgelopen jaren bijna alle productcategorieën aangepakt. Vleeswaren, conserven, daar zat best wel veel zout bijvoorbeeld in dat lekvloeistof van de groenteconserven. Daar hebben we heel veel uitgehaald. Brood is een wettelijke norm voor gekomen vanuit het verleden voor het zoutgehalte. Maar ik denk... Ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken. Als je mensen een winkelmandje met spullen van 10 jaar geleden voorzet en je laat het consumeren, dan wordt dat gewoon niet meer lekker gevonden.
Oh,
dus je moet omdat het vroeger veel zouter was en veel zoeter.
Oh, echt waar?
En je moet dat langzaam bij de mensen weer terugbrengen, want hoe het werkt, een fabrikant...
Je bent er gewoon aan, hè?
Ja, maar als je een nieuw product op de markt brengt... En je voegt er een klein beetje zout toe of een klein beetje suiker extra... Mm-hmm. Dan wordt het lekkerder gevonden in de smaakpanels.
Ja.
Die trend van elk jaar een klein beetje omhoog, die hebben we gekeerd. Want we gaan elk jaar een klein beetje minder doen.
Mm. En dat kan dus, als ik jou hoor, kan het ook eigenlijk niet sneller dan dat?
Nee, je moet dat in kleine stapjes doen. Want anders gaan mensen of thuis de zoutpot ons boven.
Ja, dan heeft het nog geen zin. Ja.
Of ze gaan toch denken van, hey, het was niet lekker, want er zat zoveel minder zout. Dus ik koop een ander product.
Ja, ja.
Dus je moet dat, we zijn stap voor stap langzamer gaan wennen aan meer zout en vet en suiker. En we moeten ook weer stap voor stap, kleine stapjes, gestaag blijven reduceren.
Ja.
En dat is een derde pijler. En die is minstens zo belangrijk als de eerste twee.
Ja, en mooi om te horen dat jullie daar mee bezig zijn. Terwijl je misschien niet per se dat verwacht. Hè? Ik denk misschien stiekem denk ik dat dan. Ja. Dat je eigenlijk vooral gaat voor centjes verdienen. Maar dat jullie daar toch ook wel wat anders tegen aankijken. Ja. We begonnen het gesprek met stiekem verklappen dat jij hier al een kwart eeuw op deze plek zit.
Ja,
stel, we zoeven vooruit, 25 jaar verder, jij zit er nog, of misschien neem je tegen die tijd weer afscheid. Nou, stel dat je daar rond die tijd afscheid neemt. Ja. Wat is er dan gebeurd waarvan jij zegt, nou, daar kunnen we echt trots op zijn als CBL, als het gaat over die duurzaamheid, betaalbaarheid, maar zeker ook gezondheid?
Ik zou bijna denken, en dat is het lange termijn werk wat wij als branchevereniging hebben en ook de raderen draaien traag in Brussel en Den Haag, zoals gezegd. We moeten gewoon blijven luisteren naar de samenleving, dus ook de maatschappelijke organisaties. En we moeten nog beter en meer uitleggen, had je kunnen doen, maar dat moeten we blijven doen, wat je allemaal bereikt aan resultaten. Ik ben van de lange termijn, dus dat is ja, dus je moet blijven investeren in productverbetering. En over 5 jaar hebben we misschien weer iets uitgevonden wat heel veel problemen weer overbodig maakt of andere dingen. Ik ben van de lange adem. En ik denk dat je nooit klaar bent. Je moet altijd blijven verbeteren. Klinkt misschien niet heel concreet, hè, van wat heb je dan bereikt. Ik denk dat we dan meer als supermarkt meer producten uit schijf 5 verkopen. Maar ik denk dat er ook veel meer online verkocht wordt. Dat bij mensen thuis bezorgd wordt. Dus dat het hele keuzeproces voor mensen veel digitaler.
Ja,
precies. Je kunt veel meer informatie, wat je zelf belangrijk vindt, bij je keuzeproces betrekken.
Ja.
En dat gaat veranderen. Ja.
Mooi. Nou, leuk. Goed om te horen ook dat jij namens CBL blijft van de toren blijft blazen. Of je speelt trombone. Dus door de trombone blijft blazen. Dat het belangrijk is om hier als sector ook in te investeren. Dankjewel voor dit gesprek.
Oké, graag gedaan.
Deze podcast is een productie van Met Online. Meer luisteren? Zoek Studio Overgewicht op in je favoriete podcastkanaal. En graag tot een volgende keer.